En mijn tekst deze middag en avond is Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Een bekend vers, een ideaal vers om in te lijsten en op de slaapkamer, liefst de logeerkamer, te hangen. Heb je dat nooit, dat je bij mensen logeert en dan hangt er altijd wel een tekst op de logeerkamer. En dat is dikwijls het enige interessante wat er is, herinner ik mij. En dan hangt er zo'n soort tekst en die blijft dan hangen. Het werkt dus wel. Maar dit is typisch zo'n tekst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Dikwijls populair daar waar men claimt dat wat de Heer Jezus in de tijd op aarde deed, dat hij dat nu ook nog zou doen. Want hij is immers gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Wel, in gevallen als die moet ik u zeggen dat men dan toch een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis volslagen over het hoofd zit. En dat het dus vervolgens ook niet helemaal eerlijk is om dit vers in dat verband te gebruiken. Per slot, het staat ook niet in dat verband. Bijna steeds als ik op dit vers terechtkom, dan wijs ik erop dat dit vers staat helemaal achter in de Hebreeënbrief, in het laatste hoofdstuk, Hebreeën 13, nadat de hele leerstellige uiteenzetting, inclusief praktische toepassingen, al voorbijgekomen is. En dat is te meer opmerkelijk, daar in de Hebreeënbrief juist de belangrijkste heilsfeiten niet alleen genoemd worden, maar ook uiteengezet worden, waarbij dan ook de gevolgen daarvan worden toegelicht. En die belangrijke heilsfeiten worden al samengevat in de eerste verse van deze brief. Noem ze niet allemaal, maar in elk geval in Hebreeën 1 vers 3, waar immers staat dat Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En daar gaat de rest van het hoofdstuk over, over die laatste zin. En daarna wordt het geheel toegelicht, in elk geval in hoofdstuk 2... waar immers aan de hand van met name Psalm 8 wordt uiteengezet hoe hij ooit een weinig minder gemaakt werd dan de engelen en inmiddels weer dus met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan de rechterhand Gods. En het vervolg op het verhaal is dan bovendien nog voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot voetbank zijner voeten. Dat staat er dan hier in hoofdstuk 2 niet meer bij, maar dat volgt later. En de gedachte is dan dat er juist een heleboel veranderd is aan degene die wij kennen als Jezus Christus. En als dan helemaal aan het eind van deze brief staat, hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid, dan moet het toch duidelijk zijn dat dat niet voor de volle 100% in de breedste betekenis van deze woorden op hem van toepassing kan zijn. Want er is juist een heleboel aan hem veranderd. Uiterste vernedering is bepaald niet hetzelfde als uiterste verhoging. Dus een enorme uiterste verandering namelijk die aan hem heeft plaatsgevonden. Niettemin staat hier toch, hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Zodat wij eerlijkheidshalve na het lezen van minstens de hele brief tot de vraag moeten komen, in welk opzicht is hij gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde? Want dat het gaat over een bepaald aspect van de Heer Jezus Christus, lijkt me duidelijk. En ik voeg er meteen aan toe dat het, voor zover ik het zien kan, ook het belangrijkste aspect is van heel zijn persoon, zijn wezen en zijn werk. En daarom kan het ook op deze wijze gezegd worden. Nou goed, als ik mijzelf de vraag stel, in welk opzicht dan is zij gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid, dan geef ik als antwoord, mede in het licht van, of juist vooral in het licht van deze brief, dat het daarbij gaat om zijn geloof, of met een ander woord, zijn gehoorzaamheid, of met nog een ander woord, zijn trouw. En tegenwoordig ben ik heel voorzichtig en terughoudend. En daarom heb ik voor u het een en ander opgezocht in de diverse naslagwerken. U weet wel, die ik altijd noem, hè, de naslagwerken. Want echt, die lees ik wel degelijk. En daar kom ik precies in tegen wat ik altijd zeg. En wat ik niet eens uit die boeken heb. Maar wat ik altijd zeg, namelijk dat geloof en trouw zo zonder meer hetzelfde is. Daar kennen wij in het Nederlands verschillende woorden voor. In het Engels trouwens ook, maar in het Grieks helemaal niet. Het is gewoon één en hetzelfde woord. Een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord, zoals dat nou eenmaal hoort. Maar alle drie van precies dezelfde wortel of stam of hoe dat maar heten mag, daar is geen ander woord voor. En daar gaat het maar om. Hetzelfde geldt voor het Hebreeuws ook, maar dat is wat uitvoeriger, dus daar ga ik niet op in. Maar de woorden die we, woord wat we vinden voor geloof en voor trouw, het is volstrekt hetzelfde als pistis, en voor trouw in de zin van het bijvoeglijk naamwoord is pistos, maar het is volstrekt hetzelfde, en het werkwoord is pistuio, en het is precies dus hetzelfde woord. Geloven of trouw zijn is volkomen identiek. Dat zijn niet eens synoniemen in de gebruikelijke zin van het woord. Integendeel, het zijn begrippen die volkomen identiek zijn. Er is geen verschil tussen, er is namelijk niet een ander woord voor. En dus kun je het ook niet synoniemen noemen. In het Nederlands kun je het synoniemen noemen, geloof en trouw. Maar in de grondtekst niet. En het is het dus niet. Het is volstrekt hetzelfde. De keuze van de vertalers is dus een beetje een lastige. Omdat wij nou eenmaal meerdere woorden hebben ter aanduiding van hetzelfde. Geldt in het Engels net zo goed. Nog meer verschillende woorden zelfs. Met ook een verschillende gevoelswaarde, verschillende betekenis. Het ene is wat theoretisch, het andere is wat praktischer. En men verkiest dan, hè, to have faith of to believe is in het Engels wat verschillends, maar in het Grieks absoluut niet. Het ene in het Engels is wat theoretisch, faith hebben, dat is vertrouwen hebben in, zal ik maar zeggen. En to believe, dat is wat praktischer, dat wil zeggen in de praktijk, vertrouwen op, enzovoort. Maar het is heus in de grondtekst volstrekt hetzelfde. En ook volgens de diverse woordenboeken zijn die begrippen synoniem met geloof. Ze worden ook min of meer door elkaar gebruikt in de Bijbel. Zelfs zegt de Bijbel het zelf dat het hetzelfde is. Zo ben ik erachter gekomen, want ik heb dat niet uit die woordenboeken. Dat is allemaal zo omslachtig. Er staat namelijk dat het evangelie zou gepredikt worden onder al de heidenen tot gehoorzaamheid des geloofs. In Romeinen 1 vers 5. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Maar gehoorzaamheid des geloofs wil gewoon zeggen tot gehoorzaamheid, namelijk tot geloof. In het Grieks zijn het daar inderdaad ook twee verschillende woorden, maar dat zijn inderdaad synoniemen, want gehoorzaamheid wil zeggen dat men hoort naar, net als in het Nederlands is ook dat Griekse woord afgeleid van het woord voor horen, en dus gehoorzaamheid, men hoort naar en men vertrouwt dus op, of men onderwerpt zich aan het woord dat gesproken is, en dat is precies hetzelfde als geloven. Alleen in het Nederlands, zowel als in het Engels en zowel als in het Grieks, heeft gehoorzaamheid een wat praktischer betekenis. Het is wat meer gericht op leven uit het woord en eventueel doen wat het woord zegt enzovoorts. Maar fundamenteel komt het op hetzelfde neer. Het is horen naar het woord en dus vertrouwen op het woord, zich onderwerpen aan het woord. En ik realiseer me dat ik nu dus nog een paar synoniemen genoemd heb. Maar waar het om gaat, is dat deze begrippen, geloof dan wel trouw, en als je het in het Nederlands opzoekt, denk dan aan getrouw, want zo staat het meestal in de Statenvertaling. En vertrouwen en toevertrouwen, dus je hebt nogal wat te doen als je de diverse vormen van het woord moet opzoeken. Maar deze begrippen worden in de eerste plaats toegepast op de Heer Jezus. Met andere woorden, het zijn zijn wezenskenmerken. God is getrouw. En als ik dan toch even naar het Oude Testament uitwijk, dan doe ik dat toch aan de hand van Hebreeën, want dat heb ik nog eenmaal open liggen, waarin me staat in Hebreeën 11 vers 11, door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw, maar had dus net zo goed gelovig, overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Want wij gebruiken dat woord dan niet, overmits ze hem gelovig geacht heeft. Het bijvoeglijk naamwoord gelovig, zoals wij het kennen, komt in onze Statenvertaling niet voor. Maar in plaats daarvan staat er dan altijd getrouw. Maar het is volstrekt hetzelfde. En eenmaal, wanneer het gebruikt wordt in dezelfde betekenis, maar als zelfstandig naamwoord, staat het er ook. Namelijk, zal hun ongeloof, het ongeloof van Israël, het geloof van God teniet doen. Waarin dan zo zonder meer, dus Romeinen 3 is dat. Waar dan zo zonder meer gezegd wordt zelfs dat God gelovig is, dan wel geloof heeft. Maar dat is hetzelfde als gelovig is. En de betekenis daarvan is duidelijk genoeg. God is namelijk getrouw. Die term kennen wij. Maar het maakt niks uit. De betekenis blijft gelijk. De woorden in de grondtekst trouwens ook. De gedachte is dat God trouw is aan zijn woord. En zich dus aan het woord houdt. En wellicht zal men zelfs kunnen zeggen met enige moeite, als mag tenminste, dat God zich onderwerpt aan zijn woord. Want de gedachte blijft toch, hij heeft gesproken, hij houdt er zich aan. Op dat moment is hij dus ondergeschikt aan wat hij gezegd heeft. Alleen het is wat raar om dat van God te zeggen, dat hij ergens ondergeschikt aan is. Wij zeggen, dat komt wel voor, maar wij zeggen dat gewoonlijk anders. God kan zichzelf niet verloochenen, is dus trouw aan zijn wezen enzovoorts. Maar je kunt het zo goed zeggen, hij is daar dus ondergeschikt aan. Zo goed als een mens onderworpen is aan zijn eigen natuur en dat soort dingen meer. En mocht u dat dan nog een vreemde gedachte vinden, dan roep ik de hulp in van Jacobus. Want daar heb ik het ook van geleerd. Jacobus zegt dat de mens geregeerd wordt door zijn eigen tong. Staat daar. Zoals een schip bestuurd wordt door zijn eigen roer. De tong namelijk. En zoals wij een paard besturen via zijn tong, want wij leggen een bit op zijn tong. En daarmee besturen we hem. De voorbeelden zijn allemaal van Jacobus. De gedachte is dus niet dat de mens heerst over zijn woorden, maar de gedachte is zoals de woorden die een mens spreekt hem besturen. Hij wordt door zijn eigen woord beheerst. Dat is heus een gekke gedachte, niet? Het geldt zelfs voor God. God spreekt en hij houdt er zich aan. Net zo goed als mensen gedwongen worden in de praktijk zich te houden aan hun woorden. En ze doen dat gewoonlijk ook. Nou goed, ik ga er maar niet uitgebreid op in, want het is natuurlijk een hele filosofische discussie die daaruit voortkomt. Waar het mij om gaat is dat het gewoon in de Bijbel staat, dus is dat zo. Hè? Dat is makkelijk hè, voor ons. Hè? Dan zijn we van die ellende af. Het kost zoveel tijd allemaal. God houdt zich aan zijn woord. Dat is wat van God gezegd wordt. God is getrouw, is voldoende. Die uitdrukking in Romeinen heb ik altijd prachtig gevonden. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen. Dat wil zeggen, Israël was ontrouw aan het woord van God. Ongelovig heet het. Maar God blijft trouw aan zijn woord. Hetgeen betekent dat weliswaar door het ongeloof van Israël het een en ander wat God beloofd had niet gerealiseerd is geworden aan Israël. Maar wat God beloofd had, aan wie dan ook, wordt wel vervuld in onze dagen. Zodat je wat problemen krijgt met het idee dat dat koninkrijk dat zou komen is uitgesteld geworden. Want God had het beloofd en hij houdt er zich aan. De openbaring zegt ook altijd nadrukkelijk van het koninkrijk is uitgesteld. Het koninkrijk niet, het is opgericht door de opstanding van Christus. En dat Israël ongelovig was, ja, maar God was gelovig en hij hield zich aan zijn woord en hij richtte zijn koninkrijk op. In dit geval over ons, alleen hield hij het voor hen verborgen. Precies, zo steekt het in elkaar. God houdt zich aan zijn woord. Maar vervolgens geldt hetzelfde, en dat is waarschijnlijk van groter belang, omdat het blijkbaar minder vanzelfsprekend is, hetzelfde geldt voor de Heer Jezus Christus. En ik kan het onderwerp niet ten volle bespreken, zelfs niet in hoog tempo in een uurtje of zo. Dus ik moet me er een beetje beperken. Want waar ik deze keer dan niet over spreek, is over het geloof van Jezus Christus. Die uitdrukkingen namelijk vinden wij in de Bijbel, dat wil zeggen in onze Nederlandse Statenvertaling, elders ook al niet meer, omdat men de uitdrukkingen niet kent en omdat men de gedachte die erachter steekt onwaarschijnlijk vindt. Heb ik nooit kunnen volgen, maar vooruit. Maar de Bijbel spreekt uitgebreid over het geloof van Jezus Christus. Want wij zeggen weliswaar, en ik zeg, doe het nu heel snel, want ik wilde er niet op ingaan, zei ik al. Wij denken weliswaar, of wij zeggen weliswaar, dat de Heer Jezus in zijn aardse bediening een werk heeft volbracht, waardoor zaligheid tot stand is gebracht en onze verlossing. Ik spreek het ook niet tegen, ik onderschrijf het van harte, ik voeg er alleen aan toe dat dat niet de eerste Bijbelse gedachte is. De eerste Bijbelse gedachte is niet dat de Heer Jezus hier op aarde een werk heeft verricht in het verleden. De eerste gedachte is dat de Heer Jezus hier op aarde leefde uit geloof. En waar we het vorige keer over hadden, was over de loopbaan. Die de mens dan wel de gelovige wordt voorgesteld, de loopbaan die men, des geloofs die men zou lopen, dat is wat de Heere Jezus gedaan heeft. Leven uit geloof. Talloze schriftgedeelten beschrijven dat in de evangeliën, in het bijzonder natuurlijk in het Johannesevangelie, maar wat misschien belangrijker is, dat het een belangrijk onderdeel uitmaakt, zo niet het belangrijkste onderdeel uitmaakt, van de leerstellige uiteenzetting van zowel de Romeinenbrief als de Galatenbrief en ook de Hebreeënbrief. Maar in Romeinen en Galaten vindt u de uitdrukking ook, namelijk het geloof van Jezus Christus. Een zaligheid uit het geloof van Jezus Christus. De oorzaak der zaligheid ligt niet primair in zijn werk. De secundair namelijk komt op de tweede plaats. De oorzaak van onze zaligheid ligt in zijn geloof. Want als dat geloof er niet geweest zou zijn, als hij geen gelovige geweest zou zijn, had hij die loopbaan nooit gelopen, had hij dat werk nooit gedaan. Dat is de gedachte. En dus wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. Als u er uitgebreid over wil horen spreken, dan moet u toch luisteren naar de bandjes van het laatste jeugdweekend van vorige week. Daar heb ik er uitgebreid over gesproken, omdat het zo elementair is. Nou goed, daar ga ik dus niet op in, maar dat zijn termen in verband met het praktische leven van de Heer Jezus in de dagen zijns vlezes op aarde. De synoniemen heb ik dan ook nog niet genoemd, bijvoorbeeld uit Hebreeën 5, waar staat dat hij gehoorzaamheid, maar dat is geloof, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en dat hij daardoor oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is toch de Hebreeënbrief, maar laat maar zitten. Waar ik het nadrukkelijker over wil hebben, is niet zozeer die term gehoorzaamheid zoals wij die in onze Bijbel tegenkomen, maar wel de term trouw in dit verband. De trouw van de Heer Jezus. En op een of andere wijze, hoe dat komt weet ik niet, vinden we dat woord in het Nederlands althans, want in het Grieks is er immers geen verschil, vinden we dat woord hoofdzakelijk in de uiteenzettingen, in de brieven, en dan niet met betrekking tot de dienst van de Heer Jezus in der tijd op aarde, in de dagen zijns vlees, maar nu in verband met de tegenwoordige dienst van Christus. Hoofdzakelijk, ik zeg, niet uitsluitend, maar het is nu eenmaal zo. Zoals gezegd, geloof en trouw zijn in de grondtekst dezelfde woorden, dus het maakt helemaal geen verschil. Maar de term trouw vinden wij in het bijzonder in de vorm van bijvoeglijke naamwoorden dan ook. Vinden wij in het bijzonder in de leerstellige uiteenzettingen in de brieven. En het meest overigens in deze Hebreeënbrief. Niet in het vers wat ik nu juist las, maar binnen het kader van die Hebreeënbrief kunnen wij zo zonder meer dus besluiten dat als er dan iets onveranderlijks is aan de Heer Jezus Christus, is het ongetwijfeld zijn belangrijkste hoedanigheid of eigenschap of deugd, attribuut of hoe je dat maar noemen moet, want dat hebben ze mij nooit geleerd, hoe je dat noemen moet, hè? Dat is namelijk zijn geloof. Zijn trouw, zijn volkomen onderwerping aan degene in wiens dienst hij staat. Of als u die te moeilijk vindt, zijn volkomen trouw aan degene die hij nou eenmaal vertegenwoordigt. En wie hij vertegenwoordigt is duidelijk. God zelf, want hij is de uitdrukking van Gods wezen. En dus Gods vertegenwoordiger dan wel Gods getuige. Want getuige kan je ook opvatten als vertegenwoordiger. En ik noem dat even omdat ik die teksten niet wilde aanhalen, maar dat zijn er twee uit Openbaring, waar staat dat de Heer Jezus zichzelf noemt de trouwe en waarachtige getuige. Getrouw en waarachtig, samen betekent dat hij trouw was aan de waarheid, dan wel geloofde in de waarheid. Maar daar ook dus trouw aan was vanzelfsprekend. En het wordt herhaald. Want in Openbaring 19 verschijnt daar de echte ruiter op het witte paard. Of de echte ruiter op het echte witte paard. En niet de schimmel, weet u wel. Ja, niet die uit hoofdstuk 6 bedoel ik. Ik ben altijd geneigd om de schimmel te noemen die in hoofdstuk 6, de ruiter op het witte paard. Maar dat leg ik u een andere keer wel uit, want zo wit was hij niet, hè? Toch. Maar vooruit, maar in Openbaring 19, waar dus de Heer zelf verschijnt, definitief, daar staat er... En degene die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. Hebben dezelfde termen. Trouw en waarheid. Of geloof en waarheid. En dat het begrippen zijn die samen gaan, die aan elkaar gecorreleerd zijn. Want dat krijg je als je woordenboeken leest, dan leer je nog een paar woorden bij. Dat ze met elkaar verbonden zijn, van elkaar afhankelijk zijn, lijkt me duidelijk. Trouw, geloof, namelijk in de waarheid. Maar ik wilde die buiten beschouwing laten. Ik wilde met u spreken over het tegenwoordige werk van Christus. En u wordt geacht te weten waaruit het tegenwoordige werk van Christus bestaat. Dat is heel gemakkelijk, omdat de Bijbel, dezelfde Hebreeënbrief overigens, dat aan ons vertelt aan de hand van een voorbeeld, dat werkt veruit het snelste. Daarom is de zondagsschool zo belangrijk, hè? Bijbelse verhalen enzovoorts. Als je die verhalen kent, dan kun je er later een heleboel aan ophangen. Fantastisch. Dat doet de Bijbel zelf namelijk. Nou goed. Hebreeën 3 is dat. Waar staat in vers 1? Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Wie wij belijden, dat is ook een synoniem voor in wie wij geloven, hoor. Maar vooruit, Christus Jezus. En even snel, als apostel is hij degene die uit de hemel nederdaalde. En als hoge priester is hij degene die uit de mensen genomen werd en gesteld werd voor God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Met andere woorden, zijn apostelschap heeft toch iets te maken met zijn vernedering, al zoek je dat niet achter de term. Maar daar is hij de gezondene, dat is wat apostel betekent. Maar als hoge priester, gaat het precies andersom, is hij namelijk genomen uit de mens vervolgens. En daarna zeg ik gauw dat het niet noodzakelijk twee verschillende dingen zijn, want ze liggen volstrekt in elkaars verlengde. Hij werd namelijk apostel om daarna hoge priester te kunnen zijn. Maar dat was het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 2. Hij werd namelijk mens, als een apostel, van God uitgezonden, naar beneden, zal ik maar zeggen. En als hoge priester werd hij vervolgens dan uit de mensen genomen. Het eerste was noodzakelijk ten behoeve van het tweede. Dus heet hij in één adem apostel en hoge priester in wie wij geloven, die wij belijden. Namelijk Christus Jezus, die, vers 2, die getrouw is aan degene, dengene staat er. Dus die naamvalsvorm gebruiken wij niet, dus gebruiken wij in plaats van een voorzetsel. Die getrouw is aan degene die hem aangesteld of gewoon gesteld heeft. En die aanstelling of stelling is gewoon zijn aanstelling tot zoon. bij zijn opstanding uit de dood, zijn aanstelling tot hoge priester enzovoort, zoals zo uitgebreid in deze brief uiteengezet is. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus Christus gesteld is in een positie van Gods wegen, maar in die positie verricht hij een dienst in opdracht van, en dus ook primair ten behoeve van, degene die hem in die positie gesteld heeft. En God heeft hem daar gesteld. U mag ook zeggen natuurlijk, zijn vader heeft hem daar gesteld. Dat maakt me niks uit. God heeft hem daar gesteld. En in die positie wordt van hem gezegd dat hij trouw is aan degene die hem daar gesteld heeft. Dat God hem daar gesteld is, staat vervolgens natuurlijk een paar hoofdstukken verder. Namelijk in hoofdstuk 5, vers 5, voor de goede orde. Maar ik ga er maar niet op in. Maar daar staat dat, één bladzijde verder. Maar de gedachte is dat Christus dus in zijn tegenwoordige dienst als hoge priester, en u zult toch wel met me eens zijn dat hoge priester zijn in dienst is aan God. Als er iets Gods dienst is in de echte betekenis van het woord, dan is het uiteraard de dienst van het hoofd van dienst. Want dat is wat de hoge priester is, zeg ik altijd. Hè? Het hoofd van dienst. Hoofd van de dienst aan God namelijk. En daarin is hij niet primair trouw aan degene die onder hem geplaatst zijn. Hij is trouw aan degene die boven hem geplaatst zijn. En het is er maar één. God. En daarna zeg ik, daardoor versprak ik mij. Wij zijn geplaatst op een lagere positie. Namelijk, Christus is ons hoofd. Wij zijn zijn huis. Dan wel zijn volk, beide termen worden in de Hebreeënbrief hier gebruikt. Hij staat dus boven ons en van ons wordt verwacht dat wij weer trouw zijn aan hem. Die heb je toch, hè? We zijn er nog niet mee klaar, zo, maar niettemin is dat zo. Wij zouden hem dienen en hij dient God, uiteraard. En doordat wij hem dienen, dienen wij vervolgens ook God. Waarmee maar gezegd wil zijn dat onze dienst aan God uitsluitend verloopt via onze relatie met de Heer Jezus Christus, die hoofd is van de gemeente, als u dat liever hoort. Ik zeg liever, die hoge priester is van zijn huis of van zijn volk, omdat daarmee een heleboel oudtestamentische geschiedenis of symboliek naar voren komt, hè, die dit alles illustreert. Dat gebeurt hier ook, want er staat, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis trouw was. Het woord trouw staat er dan niet meer bij, maar het kan al weggelaten worden natuurlijk. Dat wil zeggen dat Mozes fungeert als voorbeeld voor de Heer Jezus. Dat wil zeggen niet dat de Heer Jezus het voorbeeld van Mozes zou navolgen zozeer, want dat lees ik in mijn Bijbel niet. Maar het is wel zo dat de bediening van Mozes voor ons illustratie is van de bediening van de Heer Jezus zelf. En de gedachte is dan dat Mozes niet het volk diende, maar hij diende God die hem gesteld had. Alleen het was een dienst ten behoeve van het volk. Hij zou leiding geven aan het volk. En begrijp je me goed? Hij zou leiding geven aan een verlost volk. Een volk dat dan uitgegaan was buiten de legerplaats. En niet om te roken, denk ik dan. Ja, we zitten. Hij was even naar buiten. Nou goed, hij was uitgegaan buiten het volk was uitgegaan buiten de legerplaats, uitgeleid uit Egypte. Dat was allemaal gebeurd. En wie het ook maar waren die uitgegaan waren, ze maakten op die grond, omdat ze uitgegaan waren, ze maakten op die grond deel uit van het volk Gods. In het algemeen onder de naam Israël, al bestond het voor een belangrijk deel ook uit een grote schare van vreemd volk. Heb ik mij door een Urker laten vertellen. Het vreemd volk, maar zo staat het in de Bijbel, uit Egyptenaren. Dat doet er niet toe, maar ze waren Gods volk omdat ze Mozes waren nagewandeld in de woestijn. Maar Mozes gaf leiding, of de Heer gaf leiding aan Mozes, en dus staat er dat de Heer zegt, ze zijn mij nagewandeld in de woestijn. Maar dat is dat Ezekiel 16, of Jeremia 16? Nou, dat weet ik zo gauw niet. Maar ze zijn hem nagewandeld in de woestijn, daar gaat het om. Het was een verlost volk. En pas daar, en niet eerder, werd de hoge priester van het nieuwe verbond aangesteld, Aaron. En Aaron samen met Mozes Zij waren degene die het volk leidden door de woestijn naar het beloofde land. En beide worden in Hebreeën ons voorgehouden als typen van Christus in onze dagen, die als koning, zoals Mozes, min of meer, en als hogepriester, zoals Aaron, min of meer, leiding geeft aan zijn volk om dat volk te brengen naar, en dan zeg ik met opzet nooit, het beloofde land. Maar ik zeg met opzet en altijd om ons te brengen naar de beloofde erfenis. Dat is hetzelfde, maar net iets meer. En dat is wat inderdaad de Heer nu doet. Hij doet dat voor ons. Hij geeft leiding aan ons. Dat wil zeggen, hij stuurt ons en hij brengt ons naar het land. Op een of andere wijze. Het woord leiding betreur ik altijd als zodra ik het uitspreek. Omdat ik weet dat het er nauwelijks iemand is die beseft wat het woord betekent. Dus laat me zitten. Ik gebruik dan maar een ander woord. Maar inderdaad, de Heer bemoeit zich zodanig met ons dat wij ook inderdaad die beloofde erfenis zouden ontvangen. En vergis u niet, er wordt maar zelden gesproken over het land waarheen men onderweg is, maar er wordt dikwijls gesproken over de erfenis waarheen men onderweg was. En als toch het land genoemd werd in verband met Israël, wordt er heel dikwijls bijgezegd: het land wat ik aan uw vaderen beloofd heb tot een erfelijke bezitting. En dan heb je toch de erfenis. Toch? Nou, daar gaat het in verband met ons ook om. Want wij kennen de Heer Jezus, mag ik aannemen in het algemeen, als degene die ons geleid heeft uit Egypte. Maar de bedoeling is dat wij hem kennen in ons dagelijks leven als degene die ons leidt naar de beloofde erfenis. Want dat is het tegenwoordige werk van Christus. Zowel naar het voorbeeld van Mozes, als meer specifiek hier in de Hebreeënbrief naar het voorbeeld van Aaron. En de gedachte is dat de Heer in zijn dienst aan God nu, en dus in zijn werk dat hij verricht in ons, dat hij daarin trouw is. En dat hij dus trouw is aan degene die hem daartoe heeft aangesteld. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft de verantwoordelijkheid opgelegd gekregen over heel de gemeente. Volgt daarna nog meer, maar het is nu niet actueel. Hij is immers ons hoofd. En hij zal de gemeente besturen als zodanig. En de leden zouden zich onderwerpen aan het hoofd. En hoe dat in al die brieven allemaal maar heten mag. En dat is waar het om gaat. De trouw van Christus zelf. Dat is een belangrijke waarheid. Want wij zijn niet aan ons lot overgelaten, al ziet het er soms zo uit. En net zo min als Elia alleen was, net zo min als Paulus alleen was, nu zit ik weer in Romeinen 11, net zo min zijn wij alleen, in de eerste plaats natuurlijk omdat we toch met nog een paar meer zijn, maar in het bijzonder omdat we onder de zorg en bescherming staan van de Heer zelf, die zijn werk aan ons zou doen. En hoewel het een van die schriftplaatsen is waar de term geloof of trouw niet voorkomt in verband met de Heer Jezus, citeer ik uit Filippenzen 1, waar staat dat de apostel Paulus vertrouwt dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En daar is de hele gedachte samengevat, namelijk hij die aan onze goed werk begonnen is, zal dat ook voleindigen. En als dat niet gebeurt, ligt het in ieder geval niet aan hem, maar ligt het aan onze onwil. En daar gaat het om, want hij is getrouw. Nou goed, dat vers had ik uiteraard wel willen lezen, omdat het staat in 2 Timotheus. Maar dat doe ik nog even niet. Ik laat u eerst een paar andere schriftplaatsen zien. En dat is in de eerste plaats 1 Thessalonicenzen. En ik heb ze echt niet allemaal, maar wel de meeste en ongetwijfeld, maar ik hoop de belangrijkste. Wat zei ik, 1 Thessalonicenzen 5. U weet toch waar die hoofdstukken over gaan, hè? 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Thessalonicenzen 5. En eigenlijk heel Thessalonicenzen gaat over En het eerste wat we dan zeggen is, het gaat over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar eigenlijk, het gaat over onze toekomstige heerlijkheid. En daarmee de voltooiing van het werk van Christus aan ons in de dag van Christus. Want dat is wat de opname van de gemeente eigenlijk is. Als ik een introductie moet geven tot de beide Thessalonicense brieven, ben ik altijd geneigd te zeggen, niet dat ze gaan over de wederkomst van Christus of opname van de gemeente of wat ermee samenhangt. Dat is wel zo, maar ik ben altijd geneigd te zeggen, ze gaan over de heiligmaking. Maar aangezien die heiligmaking voltooid zal zijn, of zijn climax zal vinden in onze uiteindelijke heerlijkheid, in het loon wat wij zullen ontvangen, spreken beide brieven dus over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar feitelijk gaat het daarover onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dat is wat de opname van de gemeente is. De uiteindelijke verheerlijking van de gemeente als geheel en daarmee dus ook individueel. Heb u dat? Het gaat dus over het werk Gods. Dat is de wil van God, uw heiligmaking. Dat staat hier in, dat is Thessalonicense toch? 4 vers 3, maar het is hetzelfde hoofdstuk, 1 Thessalonicense 4, waaraan wij de uitdrukking opname van de gemeente ontlenen, aan vers 17 namelijk. Want daar is de voltooiing van die heiligmaking, de voltooiing van het werk van Christus aan ons en in ons. En de bemoedigingen aan het eind van de brief zijn ook daarop gericht. Want dat gedeelte over de opname van de gemeente en wat ermee samenhangt begint min of meer in 4 vers 13 en eindigt in 5 vers 11. Of eigenlijk 5 vers 10. Maar vers 11 beginnen de vermaningen. 5 vers 11. In het licht van deze dingen, waar wij deze dingen weten, of zoals het erg elders heet, in verband met dezelfde gebeurtenissen, wij dan wetende de schrik des Heren. Dat was 2 Korinthe 5, maar dat is ook waar gesproken wordt over de opname van de gemeente. Maar daar heet het onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nou goed, maar er staat dan, daarom, 5 vers 11, vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Wij bidden u broeders, erken degenen die onder u arbeiden, uw voorstanders zijn, acht en zeer veel in liefde. Wij bidden u broeders, vermaant de sla zo'n vers altijd gauw over. Vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Want dat alles heeft van doen met het werk van Christus in ons en door ons. Het tegenwoordige werk van Christus. Of gewoon, het is onze dienst aan God. Het zijn dingen die de Heer in ons wil bewerkstelligen. Enzovoorts. Niemand vergeldt kwaad voor kwaad. Jaag de vrede na, verblijd u te alle tijd, bid zonder ophouden. En gewoon even een rijtje, zomaar. Dank God in alles, blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoudt het goede, onthoudt u van alle schijn des kwaads, en de God des vredes heilige u geheel en al. Want dit ging over heiliging. En het is een werk wat God in ons zou doen, dan wel wat de geest in ons zou doen, daarom heet het ook heiligmaking des geestes bij gelegenheid, of het is gewoon het werk wat Christus in ons zou doen. Het was 3 keer hetzelfde dus, hè? Maar vooruit. En dan staat er, vers 23, God is vrede zelf. Niet wij doen dat, God doet dat. De God is vrede zelf, heilige u geheel en al, helemaal namelijk. Want de gedachte is, geef me weer een opsomming van wat we in het verleden allemaal ooit wel eens besproken hebben. Die heiliging, onze zaligheid, is voltooid aan onze geest, wordt nu voltooid of bewerkt aan onze ziel, onze praktische wandel, en zal voltooid worden of teweeggebracht worden in de toekomst aan het lichaam. Dus 3 fasen. En dus staat hier, de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En dus uw geheel oprechte geest en ziel, dus de praktische uitwerking daarvan, en lichaam, dat is in de toekomst, onze hoop, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Dat wil zeggen, degene die ons geroepen heeft, is getrouw. Hij is namelijk dezelfde als die het ook uitvoeren zal. Hij heeft ons tot een bepaald doel geroepen. Hij wil ons daar ook brengen. Aan hem ligt het niet. Hij is getrouw. Hij zal het ook doen, staat er. Maar let even op. Hij die u roept. Hij die wie roept? U, namelijk de gelovigen, in dit geval in Thessalonica. Niet de natuurlijke mens. Het wordt gezegd tot gelovigen. En waartoe zijn gelovigen op grond van hun wedergeboorte en op grond van het feit dat ze uit de geest geboren zijn, zal ik maar zeggen, en op grond van de zaligheid des geestes, het is niet een Bijbelse uitdrukking, maar vooruit, waartoe zijn zij geroepen? Waartoe zijn wij geroepen? Altijd maar één antwoord. Tot zoonschap. Ik hoor nog niemand roepen tot heerlijkheid. Want als u dat roept, zeg ik, dat is hetzelfde. Want daartoe zijn wij geroepen. Zie, tot zoonschap. En de gedachte is dat degene die ons daartoe geroepen heeft, getrouw is om ons ook naar dat zoonschap te brengen. Dat is gewoon Romeinen 8 natuurlijk, hè. We hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. En zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En wanneer zal het gebeuren? Als die heerlijkheid die beloofd is aan ons zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam. Staat daar allemaal in Romeinen 8. Precies dezelfde uitdrukkingen. En dat is wat hier dus ook aan de orde is. En het opmerkelijk is, als dus gezegd wordt dat Christus dan wel God in dit geval. Maar ik denk Christus, als er staat dat hij getrouw is, dan staat het in verband met onze roeping. Dan staat het in verband met het tegenwoordige werk dat God aan ons wil doen. En heel de oproep van deze brief, en van de volgende brief trouwens ook, is dat we ons aan dat werk overgeven. En dat wij dus de Heer zijn werk in ons laten doen, opdat wij straks bij de opname van de gemeente, dan wel bij onze lichamelijke verheerlijking, dan wel bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, inderdaad niet naakt gevonden zullen worden, maar loon zullen ontvangen, dan wel weg zullen dragen hetgeen door het lichaam geschied is en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is waar het over gaat en in dat verband wordt van Christus gezegd dat hij gelovig is. Of trouw is, want dat is hetzelfde woord, en met het synoniem dat hij gehoorzaam is. Met andere woorden, het werk wat hij in het verleden op aarde gedaan heeft ten behoeve van de mens in het algemeen, wordt sinds zijn opstanding voortgezet en uitgebreid ten behoeve van de gelovigen in het bijzonder. Want God is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Met dank aan de eerste Timotheusbrief. Hebben we die nog? Allermeest aan de gelovigen. En dat spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Dat is niet voor de mensheid in het algemeen, maar het is voor de gelovigen in het bijzonder. Het komt er dus overheen. Het is de voortzetting van zijn dienst aan God. Die begon met zijn apostelschap, om zo te zeggen, en die nu voltooid wordt in zijn hoge priesterschap. En die trouwens ook voortgezet zal worden in de toekomst, met betrekking tot Israël en de volkeren, maar daar gaat het nou even niet over. Nou goed, diezelfde gedachte uit 1 Thessalonicense vinden wij ook in 2 Thessalonicense. Logischerwijze, want in 2 Thessalonicense 2 wordt ook gesproken over de opname van de gemeente, al voelen sommigen zich gedwongen om het daaruit weg te redeneren. Maar in hoofdstuk 2 wordt dat nou eenmaal genoemd, in vers 1 al, en later in bijzonder in vers 7. Maar daar gaat het me nou ook niet zozeer om. Maar hier vind je precies dezelfde structuur. De uitspraken over alles wat samenhangt met de wederkomst van Christus vind je in hoofdstuk 2 tot en met vers 12. Waar gezegd wordt dat een oordeel zal komen over degenen die de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Ze zullen veroordeeld worden, allen die de waarheid niet geloofd hebben, vers 10 en vers 12. En daarna het tegenovergestelde, de gedachte namelijk dat degenen die de waarheid lief gehad hebben en daaruit geleefd hebben, zouden beloond worden. En dat is wat de opname van de gemeente is, feitelijk. En dus volgt ook hier opwekking tot standvastigheid, want dat staat er bij mij boven vers 13. En dan wordt prompt genoemd in hetzelfde vers die uitdrukking heiligmaking des geestes. Want dat is het werk wat de geest, dan wel Christus, aan ons of in ons doet nu. Diezelfde heiligmaking dus als uit de eerste Thessalonicense brief. En dat gaat door tot in hoofdstuk 3. Waar ik dan maar even lees vanwege het verband vanaf vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden. Want ja, niet alleen de Thessalonicense, maar ook Paulus zelf zal deze loopbaan des geloofs lopen, ziende op de voorgestelde heerlijkheid. En dan zegt hij, vers 2, en opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Dat slaat niet op onwedergeboren mensen, maar dat slaat op wedergeboren mensen. Ja, want met die anderen heeft Paulus zoveel problemen niet. De problemen zitten juist in de gemeente zelf. En als u er moeite mee hebt, vervangt u het woord geloof door trouw, en dan heb je geen probleem meer. Je mag het rustig doen, want het is hetzelfde woord in het Grieks. He? Want trouw is niet alle, dat wil zeggen, niet alle mensen zijn trouw, en niet alle gelovigen zijn trouw. Toch? En de Thessalonicenzen misschien ook niet, maar in ieder geval worden zij opgeroepen om trouw te zijn. Dat is de zin van deze vermaningen immers. Maar dan staat er, trouw of geloof is niet aller, maar de Heere is getrouw. En dan begrijp je meteen de samenhang van die zin. Niet alle gelovigen zijn in de praktijk trouw of leven uit geloof. Dat is meer de gedachte uit de Hebreeënbrief. Het is één ding dat je gerechtvaardig bent uit geloof, maar het is een ander ding dat de rechtvaardig ook uit geloof leeft. Hebreeën 10, de laatste verse. Nou, hier staat dus eigenlijk precies hetzelfde. Het geloof of trouw is niet aller, maar de Heere is getrouw of gelovig. Het is heus hetzelfde woord. Maar de Heer is getrouw die u, niet die ontrouwen, maar die u in elk geval zal versterken. En op die wijze kennelijk zal bewaren van den boze. Ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat ik denk dat de uitdrukking, nou, ik zeg het niet helemaal correct misschien, maar de uitdrukking is min of meer ontleend aan het zogeheten hogepriestelijk gebed uit Johannes 17. Ik bid u niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. Het is meer een johannitische term, de boze. Maar ik vind het leuk om hem bij Paulus af en toe dus toch ook tegen te komen. De boze is immers degene die de wereld beheerst. En we zouden daarvan verlost worden. Heilig maken is in de praktijk onder andere dus ook te formuleren als dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Want Paulus schrijft dat aan de gelaten, dat Christus dat nu doet. Die u trekken zou, die zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou. De gedachte is niet dat het al gebeurd is. De gedachte is dat het gebeuren zou en dat de Heer het zou doen aan en in ons als gelovigen. Dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is het werk Gods, dat heet ook heiligmaking gewoon. En in bijzondere heiligmaking der ziel, of zaligheid der ziel, of hoe het maar heet. En de gedachte is dat waar wij trouw zijn aan de Heer, doet hij zijn werk in ons. Voor zover wij ons aan hem onderwerpen, kan hij zijn werk in ons doen. Anders gaat het niet. Het is namelijk een werk dat plaatsvindt door geloof. En het houdt dus op, of wordt gehinderd, daar waar geen of weinig geloof is. Het gebeurt naar de mate des geloofs. Dat is ook zo'n vaste uitdrukking. En vandaar dat Paulus zegt, ja, het geloof is niet aller, maar de Heer is gelovig. Of trouw is niet aller, maar de Heer is trouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen, heb je het weer, hetzelfde woord weer, en wij vertrouwen van u in de Heer, dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Want anders komt er van die heiligmaking niks terecht. En komt er van het werk wat de Heer aan en in ons wil doen ook niks terecht. En dan doch de Heere richt uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. En leidzaamheid wil zeggen onderwerping dus, hè. Onderwerping aan God, aan zijn werk, aan zijn woord en aan zijn zoon. Vanzelfsprekend dan wel aan zijn hoge priester. Maar goed, de Heere is dus getrouw. En in verband met uiteindelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus hier in Thessalonicense. Daarna komen wij als vanzelf terecht in Timotheus. Twee Timotheus dan graag even. Waar gesproken wordt over de dienst aan de Heer door de gelovigen niet in het algemeen, maar nu meer specifiek de dienst aan de Heer door degenen die geacht worden opzieners te zijn of diakenen, wat het maar wezen mogen. Ik zeg gaat eigenlijk over de dienst van degenen die ook inderdaad binnen de gemeenschap van gelovigen verantwoordelijkheid dragen. Dat zouden ze allemaal moeten zijn, zeg ik er meteen achteraan. Maar dat is niet altijd zo. Dus vooruit. Maar het wordt speciaal gericht van deze woorden worden speciaal gericht van de ene opziende naar de andere. Of van de ene oudste naar de ander, zoals Petrus het noemt in 1 Petrus 5. En daar gaat het maar om. En daarin zegt hij, daarin stelt hij, Paulus, zichzelf tot voorbeeld voor degene die je beschouwt als een zoon, of kind, of leerling, of discipel, hoe het maar heten mag. Postnot is Paulus de mentor van Timotheus, daar komt het op neer en geeft hem dus adviezen. En hij stelt dus zijn eigen bediening en geschiedenis zelfs tot voorbeeld. Hij doet het in de eerste Timotheusbrief al, maar hier in deze brief trouwens ook, begint hem net zo. En hij schrijft dan aan hem in vers 10 van hoofdstuk 2, daar neem ik dan maar de draad op. 2 Timotheus 2 vers 10. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, te willen van de gelovigen dus, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met, en om dat laatste gaat het, met eeuwige heerlijkheid. Gaat niet om zaligheid in de smalle betekenis van het woord, maar het gaat om zaligheid in de breedste betekenis van het woord. En voor alle duidelijkheid zegt de apostel dus zaligheid met eeuwige heerlijkheid. U weet wel, één zaligheid met. Zo noemen wij dat, zaligheid met. Inclusief alles, alles erop en eraan, met eeuwige heerlijkheid, want daar gaat het om. Dan begrijp je me goed. In veel gevallen vinden we het woord zaligheid in de Bijbel vermeld niet in de smalle betekenis met slechts een toepassing op wedergeboorte als zodanig. Maar zaligheid staat namelijk voor alles wat God ooit op een of andere wijze geeft. En het geldt dus niet alleen voor het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, maar voor alles wat tot het leven en de godzaligheid hoort, met dank aan 2 Petrus 1. En dus ook voor de vergelding des loons, namelijk de heerlijkheid, de erfenis, hoe het maar heten mag, die wij in de toekomst hopen te ontvangen. Dat heet namelijk ook zaligheid. En voor de zekerheid heb ik het ook ooit eens nagezocht. Dat staat ook gewoon in de Bijbelse woordenboeken. Dat is nou eenmaal zo. En dus kan er staan dat men zalig wordt niet uit werken, maar dan slaat het op de wedergeboorte. En daarna kan er ook staan, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Maar dan gaat het om het loon wat men zal ontvangen. Dus een hele fase verder. Maar goed, daar gaat onze volgende Bijbelstudiedag over. Over 2 weken, dus daar hebben we het nog over. Hè? Maar terug dan naar dit. Paulus zegt waar het om gaat en waar onze bediening opgericht is, is niet op dat mensen wedergeboren worden, want deze beiden werken binnen de gemeente. Hebben een dienst met betrekking tot de gelovigen. En waar het dus om gaat, is het tegenwoordige werk Gods in de gemeente, waaraan zij zouden bijdragen, waarin zij betrokken zijn. Het gaat om de zaligheid in de brede betekenis, namelijk inclusief met eeuwige heerlijkheid. Want daartoe zijn wij geroepen, tot heerlijkheid namelijk. En met opzet gebruik ik nou die term weer, omdat we die dus straks tegenkwamen. Het is precies hetzelfde. En dan volgt, dit is een, en ik vind het een prachtige uitspraak, dit is een getrouw woord. En die uitdrukking gebruikt de apostel nogal eens een paar keer in de beide brieven aan Timotheus. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En achter getrouw woord moet in dit geval een dubbele punt staan. Want als de apostel die uitdrukking gebruikt, dit is een getrouw woord, dan haalt hij een cliché aan. Een vaste uitdrukking onder de christenen. Ik heb nou geen tijd om dat te demonstreren, dat heeft ook niet zo'n zin. Dat kunt u zelf ook opzoeken. Als u zegt, dit is een getrouw woord, dan haalt hij een uitdrukking aan die bekend is. Commentatoren zeggen dan, het is vermoedelijk de regel uit een of andere lied wat men zong. Zal wel uit Johannes de Heer zijn dan. Maar dit is een getrouw woord, dubbele punt. En dat is deze. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. We zijn namelijk, en dat mag gerust een vast cliché zijn, een vaste uitdrukking binnen het christendom, we zijn met hem gestorven en opgewekt. En als het één waar is, is het ander ook waar. Maar Paulus zegt, gaat nog veel verder. Want de volgende gedachte is, indien wij verdragen en dus feitelijk lijden, dat is verdragen, niet alleen dragen, maar verdragen, dan is het erg zwaar. Indien wij verdragen, zo zullen wij ook met hem heersen. De gedachte bij verdragen is immers dat men ergens aan onderworpen is. En als dat niet duidelijk is, zeg ik, dan is de gedachte dat er iets op ons geworpen is. Dan zijn wij er onderworpen, ondergeworpen, zal ik maar zeggen. Wij dragen iets, is het idee. En wat wij dragen, verantwoordelijkheid. Voor onze dienst aan de Heer, dat is alles. Wat de Heer Jezus verdroeg immers, hebben we het vorige keer over gehad, Hebreeën 12 vers 2. Wat de Heer verdroeg was het kruis, in de brede zin van het woord. En dat verdroeg hij, want het was zijn verantwoordelijkheid om dat te doen in zijn dienst aan God. En wat wij verdragen is eveneens onze verantwoordelijkheid. Dat dragen wij dus. Indien wij verdragen, en let op dat Paulus het schrijft intiem aan Timotheus, aan degenen die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen met alle consequenties van dien. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. En dan is men niet langer onderworpen, maar dan is het andersom. En zo was het met de Heer Jezus ook, uiteraard. Want daar zijn de termen aan ontleend. Wij zullen ook met hem heersen. Niet alleen met hem gestorven, niet alleen met hem begraven, maar als we met hem hem navolgend verdragen, zullen wij dus ook met hem heersen. Het is dezelfde logica, maar minder bekend. En daarna nog zo'n zin, indien wij verloochenen en dus niet verdragen, want het is een parallelisme, hè? Indien wij hem verloochenen en dus niet met hem dragen, hij zal ook ons verloochenen en we zullen dan dus niet met hem heersen. Neem aan dat dat duidelijk genoeg is. Kost je niet je eeuwig behoud als zodanig, kost je niet je eeuwig leven, maar het kost je wel een stuk van je zaligheid. Kost je niet heel je zaligheid, maar wel een stuk. Een bepaald deel, uiteraard. Dus indien wij hem verloochenen en dus niet verdragen, hij zal ons verloochenen en we zullen dus niet met hem heersen. En daarna, merkwaardig genoeg, omdat het een tegenspraak lijkt te zijn, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Omdat hij zichzelf niet kan verloochenen. Want eigenaardig is dat de mens weliswaar ontrouw kan zijn, de gelovige kan dat, kan ontrouw zijn aan degene in wie hij gelooft, aan wat hij gelooft, voor de gelegenheid kan hij kan ontrouw zijn, maar er staat, Christus zelf blijft getrouw. Dat betekent dat hij altijd bezig is om zijn werk in ons te doen. Hij wil dat altijd aan ons doen. Dat gaat constant door. Dat wil zeggen dat we constant vergeving ontvangen. Dat wij constant kunnen ingaan en zelfs opnieuw. Bij vernieuwing heet dat. Dat is de termen. Bij vernieuwing tot de troon der genade kunnen naderen enzovoort. Dat wij weliswaar kunnen verachteren daarvan, maar altijd gewoon weer terug kunnen komen. Omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dat is de betekenis van die uitdrukking uit Hebreeën 13. Het zegt niks over zijn geschiedenis, zegt over zijn karakter, zijn aard. Trouw namelijk aan degene die hem gesteld heeft. En dat is wat hier dus ook staat, in precies hetzelfde verband. Wij worden opgeroepen om ons aan hem te onderwerpen en hij zal zijn werk aan ons doen. Niet om wie wij zijn, niet omdat we iets verdienen of zoiets, maar omdat hij nou eenmaal voor dat werk is aangesteld en trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En de grote, de bemoedigende gedachte voor ons daarbij is, is dat het dus niet van ons afhangt. Nou, er hangt iets van ons af, dat heb ik gezegd. Wij zullen ons daarvoor openstellen. Maar of de Heer zijn werk aan ons wil doen of niet, ja, dat hangt niet af van of hij het wel wil. Hij wil dat. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Daar kun je 100% van op aan. Als het niet gaat, als er wat misgaat, ligt het aan ons. Dat is makkelijk genoeg. Er ligt het een gebrek aan vertrouwen, gebrek aan geloof aan onze kant. Want wij kunnen inderdaad ontrouw, en daar kun je dus voor lezen ongelovig, vers 13, het is hetzelfde woord. Wij kunnen ontrouw ongelovig zijn. Dat wil zeggen, het kan zijn dat we niet leven uit geloof, maar hij zelf blijft getrouw. Hij wil zijn werk aan ons volbrengen. En dat is... Hè? Heb ik net gezegd, indien wij nu hem verloochenen, hem afwijzen dus, ontkennen, dan verloochent hij ons ook. Dan kan hij namelijk zijn werk niet in ons doen. Dan wil hij het wel, op grond van zijn trouw, maar dan kan hij het niet, omdat wij ons hart er niet voor openstellen. Want al het werk Gods gebeurt door geloof. En op grond van geloof. Voor zover wij ongelovig zijn en dus het woord Gods afwijzen, wijzen wij dus ook het werk van Christus in ons af. En omdat het uit genade is, gratis cadeau en geheel voor niets en dus vrijwillig, gebeurt er dan niks. Daar zit het hem in. En als men, algemeen gesproken, dus zo weinig ervaart, want sommige mensen klagen erover, ze ervaren zo weinig van de Heer, of van zijn aanwezigheid, of van zijn werk, ja, dat ligt aan hemzelf. De Bijbel zegt, hij is getrouw. En als men er zo weinig van merkt, is het vermoedelijk omdat men hem verloochent in de praktijk van het leven. En dus in de praktische dienst, de praktische levenshouding, in de gezindheid. U weet wel, dit gevoelen zij ook in u, het welk in Christus Jezus was. Ja, als men dat niet wil en afwijst, ook als gelovige zal ik maar zeggen, ja, dan houdt het werk op. Zo zit het nou eenmaal. En dat is dat verloochenen, kennelijk. Maar hoe dan ook, ik kan er natuurlijk heel lang over praten. Uiteraard omdat oppervlakkig gezien tweede helft van vers 12 en vers 13 met elkaar in tegenspraak zijn. Maar het is niet zo, wanneer we ze lezen in een bredere context, enzovoort, is duidelijk genoeg waar het over gaat. Als wij hem afwijzen, wijst hij ons af, dan staat dat werk stil. Maar als er staat, als wij ongelovig of ontrouw zijn en hij blijft getrouw, dan kan het alleen maar impliceren dat hij zijn werk aan ons wel wil doen, maar niet kan doen, omdat wij zelf het niet willen. Omdat wij ontrouw zijn, namelijk hem verloochenen. En daar gaat het om. En daarna, als ik er dieper op inga, ontaart het toch in een taalstudie het exacte verschil tussen trouw zijn en of ontrouw zijn en verloochenen. Nou goed. Even kijken. Daarna komen wij alsnog terecht in de Hebreeënbrief in verband met deze terminologie. En ja, dan denk ik, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Want de hele Hebreeënbrief gaat daarover. En dan gebruik je termen door elkaar. Geloof. Trouw in de vertaling. Gehoorzaamheid. En ze worden allemaal gebruikt in verband met de Heer Jezus. Maar omdat ik nou maar even uitga van het woord geloof of trouw, lees ik dan opnieuw. Kom ik terecht in Hebreeën 2, waar immers gezegd werd dat de Heer Jezus mens werd, om daarna uit de mensen genomen te kunnen worden. Enzovoorts. Nou, daarbij, via zijn dood en opstanding, verloste hij ons van degene die het geweld des doods had, enzovoorts. En daarna was het de bedoeling dat hij vele zonen Gods tot heerlijkheid zou leiden. Leuk, hè? Waartoe zijn we dus geroepen? Tot zoonschap of tot heerlijkheid, want het is hetzelfde. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En u weet, Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon. Dan heb je hem weer. Zoonschap betekent heerlijkheid, hè? Nou goed, maar van hem staat dan vervolgens, dat nadat dat allemaal gebeurd is, zei Hebreeën 1 vers 3 ook, is hij gezeten aan de rechterhand Gods, namelijk in positie van hoge priester, binnen vergelijking met het Oude Testament. Maar er staat dan in vers 17 van Hebreeën 2, want ik moet toch ergens de draad opnemen, vers 17... Nee, ik neem toch vers 16. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Dat heb ik ook eens gelezen in Galaten 3. En daar stond gewoon bij, Galaten 3 vers 16, wie dat zaad Abrahams is, hè? Het welk is Christus. En dus, maar hij neemt niet de engelen aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Dat zaad Abrahams had men van mij best met hoofdletters mogen schrijven. Dus, het is gewoon de Heer Jezus zelf, hè. Het zaad Abrahams, al was het maar op grond van het allereerste vers van het Nieuwe Testament. En Matthäus 1, vers 1. Maar goed. Maar er staat dan, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Dat sluit aan bij hoofdstuk 1 en 2, want Christus is gesteld ver boven de engelen. En aannemen is dus gewoon synoniem met aanstellen, hè. Aanstellen tot heerschappij, in heerlijkheid, tot zonen, enzovoort. Niet de engelen, maar het zaad Abrahams. Christus dus. En dan staat er, waarom hij in alles, of beter, je zou kunnen lezen, daarom moest hij in alles de broederen gelijk worden. Welke broederen? Die broederen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. Volgens de psalmen. En in het bijzonder Psalm 22, geciteerd in vers 12. Die broederen, hè? Dat is allemaal uit het Oude Testament. Maar hij moest die broederen uit Psalm 22, die bestonden toen nog niet, maar ze worden daar genoemd. Hij moest die broederen gelijk worden, en dus mens worden, en dat moest, staat er, opdat hij, en dat is dus het doel van zijn menswording, onder andere, opdat hij zou sterven, zou kunnen sterven, maar dat stond er al eerder. Maar hier staat, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Hoofd van de dienst aan God dus. En daar hebben we zojuist in die andere brieven ook over gelezen. En hier in Hebreeën staat dus echt weer precies hetzelfde. Hij zou barmhartig, natuurlijk. Maar bovendien getrouw hoge priester zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen en nog een heleboel meer, maar dat volgt in de volgende hoofdstukken. En daarna staat er, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen, zodat in het voorbijgaan gezegd wordt dat als wij verzocht worden, en verzoeking is altijd beproeving des geloofs, niks anders. Dus niet verzoeking om zondige daden te verrichten, maar dus verzoeking om een geloof los te laten. Wordt uitgebreid uitgelegd in dezezelfde brief en elders ook. En Jacobus legt het ook uitdrukkelijk uit. Maar vooruit. Maar verzoeking is een verzoeking van de tegenstander, opdat wij dat leven uit geloof zouden loslaten en ons vertrouwen zouden stellen op dingen onder de zon in plaats van boven de zon, met dank aan de prediker enzovoorts. Maar er staat dat waar wij verzocht worden, zal hij of kan hij ons te hulp komen. Hij zal het ook doen trouwens. Maar dat staat dan later in hoofdstuk 4, wanneer wij worden opgeroepen om te naderen tot de troon der genade. Vers 16, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen en hulp te bekwame tijd. En dat is waar het over gaat. Dat is wat die hoge priester niet doet. Wij kunnen daarop vertrouwen. Daarom zeg ik ook altijd, als onze gezindheid goed is, als wij willen leven uit geloof, als dat bovenaan onze prioriteitenlijst staat, wij willen de Heer dienen, hoeven wij vervolgens nergens bang voor te wezen. Alleen de ellende van zo'n opmerking is, ik zal hem uitleggen, de ellende van zo'n opmerking is, dat als het dus kennelijk bij iemand, bij u of bij mij, bij u of bij mij, laten we niet verder, als bij u of bij mij verkeerd gaat, echt, dat kunnen we niet altijd beoordelen hoor, zeker niet op korte termijn, maar stel nou dat we van mening zijn dat het verkeerd gaat en dat we vallen voor de verzoeking, dan ligt het aan onszelf. en niet aan de kracht van de tegenstander. Want de kracht waaruit wij hulp zouden ontvangen is vele malen sterker dan de kracht van de verzoeker. Hebben we die nog? Het ligt aan onszelf. Daarom voel ik er nooit veel voor om mensen te waarschuwen voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Ik noem soms wel dingen, natuurlijk wel. Dan hoop ik dat dat voldoende is. Maar meer kan ik er ook niet aan doen. Want als de gezindheid niet goed is, stop je het niet. En die verzoeker is altijd bezig. Maar de gezindheid zou goed zijn. En wij zouden daarbij dus ons vertrouwen stellen op de Heer. Dan hebben we niets te vrezen. Dan hoeven we nergens bang voor te zijn. Want hij zou ons te hulp komen. De hele term Eliezer, Eliazar, Lazarus, waarvan ik u zo vaak gezegd heb dat het eigenlijk de naam is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, op typologische wijze, betekent God is mijn hulp. Dat is essentieel voor het hoge priesterlijke dienst van Christus voor ons. Hij dient God, maar wat voor ons van belang is, hij is onze hulp. Dat wil zeggen dat wij tekortschieten, vult hij in. Als ons aan kracht tekort komt, als wij kracht tekort komen, zal hij het ons geven enzovoorts. Dat is de garantie die wij hebben. Dat is de prediking van heel het Nieuwe Testament. En het vloeit voort uit de belangrijkste eigenschap of kenmerk van de Heer Jezus Christus. Hij is gehoorzaam, hij is getrouw, hij is gelovig. Men kan ervan op aan, en dat is waar wij uit leven, en dat is wat hier ook staat. Daarna komen we ogenblikkelijk trouwens in Hebreeën 3, maar die heb ik u al voorgehouden. Hij is getrouw aan het gehele huis. Waarom? Niet zozeer omdat het zijn huis is, hoewel het een belangrijk argument is, maar in de eerste plaats omdat hij is aangesteld. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. In de tweede plaats, hij is trouw omdat het inderdaad is zijn eigen huis dat hij bedienen zal. En via de varianten in andere brieven, het is zijn eigen lichaam waaraan hij tot hoofd gegeven is. Want zo staat het er. Ik vind de prachtige woorden uit Efeze. God heeft hem door de werking der sterkte zijner kracht gezet aan zijn rechterhand en in die positie, door die werking der sterkte zijn en kracht, heeft God Christus gegeven tot hoofd boven de gemeente. Of tot hoofd aan de gemeente. Nou, dat is precies waar het om gaat. Had ook kunnen staan tot hoge priester voor zijn volk. Maar het zijn binnen het kader van de Efezebrief heel wat zwakkere termen, overigens. Niettemin, het is precies dezelfde gedachte. En daarna noem ik nog alleen Hebreeën 10 vers 23... Slot, Hebreeën 10, bijna tot slot, Hebreeën 10, want in Hebreeën 10 vinden we dezelfde oproep als in Hebreeën 4, laat ons naderen tot de troon der genade. Alzo wij een hoge, grote priester hebben over het huis Gods, vers 21 van Hebreeën 10, zo laat ons toegaan, naderen tot God, met een waarachtig hart. Dat betekent niet met een echt hart, dat betekent met een hart dat de waarheid is toegedaan. Waarachtig is het bijvoorbeeld naamwoord van waarheid. Dat is een hart waarin de waarheid woont. Een hart dat de waarheid zoekt, dat open staat voor de waarheid, voor het woord Gods namelijk. En dus voor Christus zelf die de waarheid is immers en daarmee het leven. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Maar ik had bijna gezegd, maar waarachtig is synoniem met gelovig. Want als we gelovig zijn, wel, de geloven doen we met het hart. En wat woont er dan in het hart en wat geloven wij dan? Waarheid. Dus vooruit maar. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Om de levende God te dienen, weet u nog wel, uit 9 vers 14 van Hebreeën. En het lichaam gewassen zijnde met rein water, dat is typologie. En dan, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop, staat er, vasthouden. Want die het beloofd heeft, is gelovig. Die het beloofd heeft, beloven vind ik in het Nederlands een prachtig woord. In andere talen kan ik het zo niet terugvinden, maar het is in Nederlands prachtig woord. Want beloven wil zeggen spreken over de toekomst. En geloven, weten wij, is geloven in wat God beloofd heeft over de toekomst. Vandaar geloof en hoop als synoniemen. Heb je hem nog? Prachtig woord. Nou goed. Want die het beloofd heeft, is gelovig. Het had een prachtige vertaling geweest, denk ik. In het Nederlands. Bijna literatuur. Hè? Die belooft, gelooft. Is getrouw. Maar daarmee zijn we er niet. Hier staat natuurlijk dat de Heer getrouw is. Lijkt me een duidelijke zaak. Wij hebben immers een barmhartig en getrouw hoge priester. Tot wie wij zouden naderen. Maar er zit nog meer aan vast. Want er staat in onze Statenvertaling weliswaar. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik net in de gauwigheid geen tijd gehad heb om andere Nederlandse vertalingen te raadplegen. Ik had het eigenlijk even moeten doen. Maar voor zover ik weet staat er in de grondtekst niet laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Maar staat er laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden. Dat er hoop bestaat is vermoedelijk ontleend aan woorden, aan zinnen met gelijke strekking uit hoofdstuk 3 en 4 van de Hebreeënbrief. Maar voor zover ik weet staat er dus in de grondtekst welke dan ook. Maar zou er moeten staan inderdaad onwankelbare belijdenis des geloofs. En de gedachte is laten wij geloven. Nou komt het Nederlands dus. Hè? Heeft iemand nieuwe vertaling toevallig? Ik zal het niet verder vertellen. Heeft iemand nieuwe vertaling? Nee. Niemand durft er vooruit te komen. Nou, laten we zitten. Zie je wel. Wat staat daar? Hoop of geloof? Geloof? Ja, dus toch. Heb ik gelijk. Hè? Ja. Wauw, toch. Goed, dankjewel. Ja, dan hebben we het op iemand anders gezag. Hè? Anders denkt u dat ik het bedenk om het kloppen te krijgen. Maar er staat dus, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. En daarna lees ik, gewoon, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden. Want die het beloofd heeft, is gelovig. En dan heb je hetzelfde verhaal. Wij zouden trouw zijn en de Heer is trouw. Wij zouden geloven, de Heer zou geloven, want hij heeft beloofd. Als ik geloof in wat God beloofd heeft, dan zal hij me dat geven. Zo zit het gewoon en hangt verder nergens anders vanaf. En wat wij vervolgens zouden doen, is op elkander acht nemen en onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ik kan het nooit nalaten. Even, ik zit nou zo dicht in de buurt. Want de gedachte is dat wij zouden naderen, allen, ieder voor zich, naderen zouden tot die troon der genade, zodat wij daar onderling bijeenkomen. Dat is niet onze samenkomst hier. Dat is ook niet eventueel de tafel des Heren, of hoe men het ding maar noemt, de avondmaalstafel. Dat zeg ik in een bepaalde richting. Uiteraard altijd er even bij. De troon der genade. Naderen tot de troon der genade is zelfs niet slechts bidden tot de Heer en hem vragen om genade of hulp of wat er een wezen mag. Velen denken dat. Ik zeg niet dat het er niet bij hoort. Ik zeg dat het ermee begint. Maar het is niet de wezenlijke inhoud ervan. De wezenlijke inhoud ervan is dat wij naderen tot hem die op de troon zit als onze getrouwe, gelovige, hoge priester, die als mens uit de mensen genomen werd en mens gebleven is overigens. En daar God dient, het hoofd is van de godsdienst enzovoorts. Wij zouden tot hem naderen, eenvoudig om ons bij die dienst aan te sluiten. Hem erkennen als ons hoofd en onder zijn leiding zouden wij God dienen. En de hoge priester zou ons daarbij ter hulpe zijn. Is de gedachte. En daartoe zouden wij elkander aanmoedigen. Staat hier, maar als Paulus het schrijft aan Timotheus, zegt hij, spreek dit. Zeg ze dat. Ik wil dat je ze vertelt, zus en zo. Lees het me na in die Timotheusbrieven. Dat is namelijk de boodschap die bestemd is voor de gelovigen. Hij lijkt verbazend veel op die van de boodschap die bestemd is voor de ongelovigen. Men zou tot God naderen namelijk. Maar wij zouden dat doen voor de rest van ons leven, opdat we God inderdaad zouden dienen. En nuttig zouden zijn voor de Heer en opdat Hij zijn werk aan ons en in ons zou doen. Want God is getrouw dat Hij het ook doen zal. Die het beloofd heeft, is getrouw dat Hij het doen zal. En Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, de getrouwe hoge priester, is gisteren, toen Hij gehoorzaam was, ja, tot de dood des kruises, en toen Hij leefde uit geloof, is gisteren en heden, als de getrouwe, maar het is hetzelfde woord, en in de eeuwigheid, het blijft altijd, want Hij heeft een eeuwig hoge priesterschap ontvangen, tot in eeuwigheid dezelfde. En daar leven wij uit. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, wij danken U dat wij zo U mogen leren kennen. Als die God die zich houdt aan zijn woord. Dat we ons leven mogen baseren op uw geloof. En sterker nog, dat we ons leven als uw kinderen hebben ontvangen. Uit uw geloof en door het geloof van Jezus Christus. En we danken u dat nog steeds door geloof u uw werk in ons voortzet. Dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat ook wilt voleindigen wat ons betreft. Tot op de dag van Jezus Christus, wanneer wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Wij danken u dat wij uit deze onwankelbare dingen mogen leven. Dat wij de onwankelbare belijdenis der hoop dan wel des geloofs mogen vasthouden. En u mogen kennen als die God die onveranderlijk is. En dat we onze heiland mogen kennen als Jezus Christus, die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Die ondanks onze tekortkomingen en ons feilen zijn werk aan ons en in ons wil voortzetten. En ons te hulpen komt, daar waar wij prooi worden van de verzoeker. Wij danken u dan, dat waar wij slechts kiezen om u te dienen, dat u daadwerkelijk uw werk aan ons en in ons zult volbrengen. We danken u voor de zekerheid en de veiligheid die dat voor ons geeft. We danken u voor de hoop die wij daardoor mogen hebben. We mogen weten dat u ons inderdaad geroepen hebt tot heerlijkheid en tot zoonschap. En dat u inderdaad ons daar ook wil brengen. In dat beloofde land, in die beloofde erfenis. Wij danken u dan voor deze avond waarin we uw woord mochten openen, stil mochten staan bij uzelf, bij uw zoon, bij uw werk en uw eigenschappen. We danken u dat we daaruit mogen leven op diezelfde grond. Een beroep mogen doen op uw genade, uw barmhartigheid en uw hulp te bekwame tijd. Wees u ons dan erbij, om Christus wil. Amen.